Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoring adviesbureau Big Plans over ontwikkelingen op het terrein van sport en economie. En ook wij blijven in Amerikaanse sferen, namelijk over sport en welke rol sport speelt in het leven van Amerikaanse presidenten. Marcel, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Op welke sportvelden zijn de presidenten zelf actief en de kandidaten die zich nu melden?
Ja, zelf vooral op het golfterrein. Het zijn allemaal golfers, maar in hun jeugd hebben ze wel van alles gespeeld. Ook als je kijkt in het verleden. Natuurlijk, American football is er veel gespeeld. Ook basketbal. Obama is daar een goed voorbeeld van. Maar als ze eenmaal wat ouder worden en president worden, dan tref je ze vooral op de golfbaan. Soms ook heel erg lang. En dat wordt ook door sommige sites bijgehouden. Zeggen ze, ja, je bent nu aan het golfen, kan je niet beter met je presidentschap bezig zijn. Maar golf is dus belangrijk voor voor de president.
Obama liet het nog wel even zien, hè? Ik weet niet of hij er heel erg hard op
dat filmpje
had, maar die maakte nog een driepunter in de basis.
Ja, die ging viraal. Die sprak ergens op een conventie en die kreeg een bal toegeworpen en die schoot een driepunter en die ging er natuurlijk in. Zo doe je dat, zei hij. En dat filmpje ging meteen de hele wereld over. Ja, hij heeft dat al eerder gedaan. Ook een keer toen hij een bezoek bracht aan de troepen, maakte hij ook een mooi schot. Hij is een hele enthousiaste basketballer. Hij heeft ook redelijk hoog gespeeld. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal hun politieke loopbaan de voorkeur gegeven.
Ja. Hoe kijken ze dan naar de rol van sport in de Amerikaanse samenleving?
Ja, die is heel erg belangrijk voor ze. Hè. Dat gaat ook over verbinding. Dat was zeker voor Trump, zou je kunnen zeggen. Want dat is onder zijn presidentschap, onder zijn leiderschap wel iets anders geworden. Kunnen we het straks misschien wel even over hebben. Maar verbinding is ontzettend belangrijk. En je hebt bijvoorbeeld ook gezien tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen alle jonge mannen werden opgeroepen om in het leger paraat te gaan. Toen zei toch de toenmalige president Franklin Roosevelt, ja, ik vind het heel belangrijk dat het honkbal, de Major League Baseball, dat die doorgaat. En dat was toen een enorme uitdaging. Roosevelt zei, ja, dat is belangrijk, want het is vermaak. Iedereen moet zo hard werken. Hè. We zijn allemaal met die oorlogsindustrie bezig. En mensen hebben gewoon behoefte aan afleiding als ze moe zijn om thuis zijn en gewoon naar sport willen kijken. De clubs moesten toen enorm improviseren. En er was een club die nam zelfs een 15-jarige jongen in dienst als pitcher. En een andere, een buitenvelder met maar één arm. Maar sport moest doorgaan. En dat is een goed voorbeeld daarvan. Ja, en ook op andere momenten.
Het gebeurt nu overigens weer. Als je kijkt naar de coronacrisis en de bubbels waarvan de Nederlandse sportwereld zegt dat die worden gecreëerd. Maar dat is nog niks vergeleken met de echte bubbels die in Amerika tot stand worden gebracht om bijvoorbeeld de voetbalcompetitie, de basketbalcompetitie, toch tot een goed einde te brengen.
Ja, zeker. Dat heeft twee redenen. Eén is natuurlijk gewoon brood te spelen. Zo oud als de weg naar Rome. Hè. Mensen willen vermaakt worden. Dat is het. En het andere is natuurlijk dat er zoveel commerciële belangen mee zijn gemoeid. En dat het om zoveel geld gaat. Hè. We hadden het vorige week over de Major League Baseball en de World Series. Ja, die lopen nu alleen al tegen een verlies van 5 miljard aan. Normaal gesproken gaan er 100 miljoen mensen naar die wedstrijden. Ja, die zijn nu allemaal verdwenen. En dat is een groot probleem. Maar zeg maar, ook voor presidenten, die vinden het heel belangrijk dat er gesport wordt, zodat mensen bewegen, maar vooral dat mensen met elkaar in verbinding komen.
En de commerciële kant van sport, want het gaat over de grote bedragen, je noemde het net al. Hebben Amerikaanse presidenten zich daar wel eens tegenaan bemoeid?
Ja, zeker. Kennedy onder andere, die zorgde, dat heette de Sports Broadcast Act, dat er een afspraak kwam, dat was een enorme succes voor de NFL, voor het American football. Daardoor konden alle clubs als één partij al hun televisierechten gaan verkopen. Daar heeft hij toen een act voor getekend en gezorgd dat die er kwam. En ook Ronald Reagan heeft zoiets gedaan. Toen ging het weer over kabelexploitanten. En die heeft ook een speciale belastingmaatregel ingevoerd, waardoor lokale overheden veel makkelijker konden investeren in het bouwen van stadions op lokaal niveau. En dat hielp enorm met de groei van de sport. Dus je zag dat ook die presidenten wel degelijk enorm invloed hadden op die sporten.
Dat hebben ze nu weer in het geval van Trump. Als je kijkt naar hoe dat de kampen heeft verdeeld. Hè. Colin Kaepernick hebben we vaak besproken, American voetballer. Wat is dan op dit moment de erfenis van 4 jaar Trump in de sportwereld?
Ja, die is natuurlijk niet zo geweldig. Want normaal gesproken was het een eer als jij Olympisch kampioen werd of wereldkampioen, dat je werd uitgenodigd op het Witte Huis. Nou, Trump die zorgt eigenlijk alleen maar voor verdeeldheid. Hè. Dat doet hij op allerlei terreinen en dat doet hij ook in de sport. Kaepernick schold hij zelfs uit en zei... klootzak, je moet ontslagen worden, weet je wel, dat soort woorden. Megan Rapinoe, die zou niet van het Amerikaanse voetbalteam... die zou niet mogen komen. Ja, en nu zie je ook dat bepaalde teams ook zeggen... LeBron James voorop, ja, we komen helemaal niet meer naar het Witte Huis. Dat is natuurlijk ontzettend jammer.
Er zijn er overigens ook wel uitgesproken Trump-supporters, hè? Ik bedoel, dat hoort er dan ook bij. Er zijn mensen die hem voorafschuwen. Er zijn ook sporters die zich daarvoor uitspreken.
Ja, dat is een wielrenner hè, die zich heel nadrukkelijk had uitgesproken... die toen wel geschorst werd door zijn team. Dus het is aan twee kanten. En wat je natuurlijk altijd hoopt... dat sport juist mensen bij elkaar brengt, hè, van alle afkomsten. En iedereen is gelijk. Zie je nu dat ook door het Witte Huis... ook daar polarisatie en verdeeldheid is. Ja, dat is ontzettend jammer.
Stel, Biden en Trump staan op een sportveld. Wat zouden ze dan spelen? En, ja, misschien is dat makkelijker gezegd dan vandaag... maar wie zou er winnen?
Ja, nou, dat zal dan de golfbaan zijn. Van Biden wordt gezegd dat hij een handicap heeft van 6,8... Maar het is al heel lang geleden dat hij een qualifying card heeft ingeleverd. Dus Trump zegt dat hij handicap 2,8 heeft. Maar
Tuurlijk.
Alle kennis zeggen, ja, als je hem ziet spelen, dat kan nooit waar zijn. Dus stel dat ze zouden spelen. Ja, dan moeten wel bij iedere slag en bij iedere hole heel veel scheidsrechten staan, Thomas. Dat lijkt me dan het beste. En hopelijk gaan ze elkaar dan niet te lijf met hun golfclubs. Maar wie het gaat winnen, ik durf het niet te zeggen. Ik durf het ook vandaag over de verkiezingen niet te zeggen.
Marcel Beerthuizen, dankjewel. Voor deze week en tot volgende week.